Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Lara Hessels, podcasthost bij De Grote Visite. Naast mij zit mijn co-host Maria.
Hoi.
En vandaag spreken we Maarten Limper, internist-immunoloog uit het UMC Utrecht, over HLA. Welkom.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. En voordat wij beginnen met deze podcast, stellen we iedereen altijd dezelfde vraag. Wat zou jij geworden zijn als je geen internist was geworden?
Geen idee. Ik heb ook filosofie gestudeerd. Dat vond ik qua studie eigenlijk veel leuker dan de geneeskundestudie.
Oké.
Dus wellicht was ik dan filosoof geworden, maar ja, wat ben je dan? Geen idee.
Ja, dat is ook alweer een filosofische gedachte, wat dat dan gaat, hè? Ja. Goed. Nou, vandaag gaan we het hebben over hemofagocytaire lymfohistocytose. We gaan het voor het gemak even HLA noemen, want hier kwam ik al bijna niet uit. Een zeldzaam ziektebeeld, maar wel een met een hoge mortaliteit, wat je eigenlijk snel moet herkennen en ook snel moet behandelen. En dat gaan we aan de hand doen van een casus. Maarten, kun je eigenlijk alvast een korte introductie geven wat HLA nou precies is?
Ja, HLA is inderdaad een van de meest ernstige ziektebeelden die wij in ieder geval bij de immunologie zien. Hoge mortaliteit, ook met behandeling. Veelal ook wel omdat het laat herkend wordt. Het is een van die hyperinflammatoire situaties die we door de COVID-epidemie steeds meer hebben leren kennen. Waarbij je kan afvragen of die hyperinflammatie die we bij COVID zagen niet ook allemaal HLH was. Het is een beeld, het is een syndroom. Het is niet een ziektebeeld op zich. Het is een uiting van hyperinflammatie. Met name T-cel gemedieerd. Dus de cytotoxische T-cellen en de NK-cellen die door een trigger ongeremd actief worden. Ja. En eigenlijk geen goede feedback, negatieve feedback meer krijgen. En ja, alle uitingen van dien.
Precies. Ja, nou, we gaan er zo meteen nog veel meer over leren als we aan de hand van de casus erover gaan praten. Goed, we gaan het vandaag hebben over een meneer A van 19 jaar die eigenlijk een blanco voorgeschiedenis heeft. Hij heeft zich enkele weken geleden met hoesklachten en hemoptwee bij de huisarts gepresenteerd. Hij heeft daar antibiotica van gekregen en na een kuurtje is hij zich een stukje beter gaan voelen. Maar nu krijgt hij een aantal weken later opnieuw hoesklachten en ontwikkelt hij daar ook hoge koorts bij, waarvoor hij opnieuw antibiotica krijgt. Maar dit keer heeft dat echter niet het gewenste effect en de patiënt wordt opgenomen met zeer hoge koorts boven de 41 graden. Dit zijn natuurlijk geen goede berichten als je dit krijgt. En wanneer gaan bij jou nou een belletje rinkelen dat je denkt, nou, dit zou wel eens een HLA kunnen zijn en niet bijvoorbeeld een ordinaire sepsis met daarbij komende problemen?
Ja, op de gegevens die we nu hebben in deze casus, denk ik dat je vooral denkt van ja, dit zal toch wel iets infectieus, inderdaad een sepsis of in ieder geval ernstige infectie zijn. Koorts is misschien wel heel hoog, ja. Dus dat zou een trigger kunnen zijn. Ik denk natuurlijk de hele tijd aan HLH, maar de gemiddelde internist op de eerste hulp misschien iets minder. En dat is denk ik terecht, want het is een zeldzaam ziektebeeld. Dus in eerste instantie denk ik, is dit gewoon een ernstige infectie, zou je dat pad op moeten. Ja, natuurlijk ga je in die workup bloedonderzoek doen. En als er dan een pancytopenie uitkomt, dat zou je in ieder geval niet direct verwachten bij deze casus. En dan denk ik dat de echte trigger wordt om ook een ferritine te gaan doen. Dan moet ik zeggen, en daar had ik het net al even over, sinds COVID doen we veel makkelijker een ferritine, ook op de spoed, merk ik. En die ferritine is misschien wel de meest onderscheidende eerste parameter die je kan hebben als die nou echt sky high is. In combinatie met die hoge koorts, in combinatie met een pancytopenie. Ja, dan gaat het wel heel erg die kant op.
Ja, en is dat nou, wanneer zou je, bij welke patiënt op de spoed met een sepsis zou jij een ferritine in gaan zetten? Is dat dan een pancytopenie of zijn er ook wel andere getallen waarop je aanslaat?
Nou, bij pancytopenie zeker. Bij een bicytopenie denk ik het ook. Die cytopenieën zijn heel kenmerkend.
Zijn het dan altijd hele diepe cytopenieën? Want we zien denk ik als zo'n jongen een pneumonie heeft, een HB van 7,8, trombose van 130. Zou ik misschien als perifere internist op een eerste hulp inderdaad niet direct gealarmeerd zijn als iemand ook echt ziek is? Hè? Ziet misschien ook afwijking op de longfoto. Zou je ook echt verwachten, in wat voor soort getallen moeten we dan denken?
Ja, de trombopenie valt in de regel nog wel mee. Maar die is dan wel meestal onder de 100 of zo. Maar dat zijn geen trombo's van 10 of lager of zo.
Ja.
Anemie is vaak juist wel wat uitgesprokener. Dus de anemie die je verwacht bij een ernstig zieke patiënt die verder eigenlijk gezond was, ja, die zou inderdaad een HB van 7 hebben of zo. En bij een, ja, een full-blown HLH is dat toch al snel, ook redelijk in het acute moment in de eerste presentatie is dat al lager. Rustig een HB van 5 zijn. En die leukopenie is helemaal lastig, want je hebt natuurlijk heel vaak een DD met virale infectie, waarbij je ook in ieder geval lymfopenie en leukopenie verwacht.
Ja.
Maar die kan ook heel uitgesproken zijn.
Dus oké. Ja. En zijn er nog bij lichamelijk onderzoek dingen die je inderdaad bij een pneumonie of een sepsis niet zou verwachten, die je wel op het spoor kunnen zetten van een HLH?
Ja, het belangrijkste is denk ik de hepatosplenomegalie, wat bij lichamelijk onderzoek wel lastig is. Ja. Alhoewel ook weer bij een full-blown HLH, bij een niet al te dikke patiënt, die hebben echt wel splenomegalie die je eigenlijk zou moeten kunnen voelen. En meestal bij zo'n zieke patiënt wordt er ergens ook al gescand en dan zie je het ook wel. Maar bij lichamelijk onderzoek is dat denk ik het belangrijkste. Ja, heel veel dingen die er ook bij kunnen komen. Neurologische klachten, gewoon veranderde cognitieve klachten, veranderd bewustzijn. Dat zijn natuurlijk dingen die zeker bij een HLH horen, maar gewoon ook bij ernstig ziek zijn. Dus dat differentieert niet zo snel. Afhankelijk van hoe ernstig de trombopenie en de stollingsproblemen, kun je natuurlijk ook op een gegeven moment petechieën gaan zien, dat soort dingen. Maar dat zijn geen differentiërende dingen.
Nee.
Ik denk dat hepatosplenomegalie.
En een onverwacht diepe anemie, dat zijn dingen die ons moeten triggeren. Nou, daar gaan we zeker op letten in de toekomst.
We krijgen de labuitslagen binnen van deze patiënt. En hij blijkt inderdaad een pancytopenie te hebben met een HB van 5,6, een leukopenie en trombose van 85. Zijn ferritine is ook geprikt en dat is 6000. En de assistent vertelt ook dat hij bij lichamelijk onderzoek zowel een vergrote mild als lever heeft gevoeld. Dus deze assistent heeft goed zijn best gedaan bij palpatie. Uiteindelijk wordt de patiënt overgeplaatst naar het UMC bij een verdenking op een HLA. En hoe stel je nou de diagnose uiteindelijk? Hè? Je hebt deze getallen. Ja, hoe doe je dat?
Uiteindelijk is dit natuurlijk zoals altijd een klinische diagnose. Er zijn allemaal criteria opgesteld. Je hebt de HLH-criteria die je gewoon op up-to-date makkelijk terugvindt. En ja, als je dan 5 van de 8 criteria positief hebt, dus dan is dat een bicytopenie of een pancytopenie, een hoge ferritine, die organomegalie hoort erbij, soluble IL-2 wat hoog is, triglyceride, een hoop dingen. Als je daar 5 van scoort, dan heb je in ieder geval een hoge waarschijnlijkheid dat het allemaal past bij een HLH. Hetzelfde geldt voor de H-score, die nog iets verfijnder. Daar zitten nog iets meer parameters in.
Leverenzymen geloof ik nog.
En, ja, leverenzymen. Ja. En je kan het ook graderen. Dus de diepte van die cytopenieën bijvoorbeeld, daar score je op. Of iemand immunosuppressie gebruikt voorafgaand. Dus dat geeft een wat verfijndere inschatting. En dan krijg je ook een percentage waarschijnlijkheid op basis van historische gegevens of dat nou wel of niet bij een HLH past. En die differentieert eigenlijk wel redelijk in die zin dat het eigenlijk best wel lang toch laag blijft. Terwijl het wel natuurlijk allemaal ernstige symptomen zijn. Want het zijn geen de overlap met sepsis zit er natuurlijk duidelijk in.
Ja.
En heel lang blijft die eigenlijk laag. En als je op een gegeven moment dan echt scoort, dan scoor je ook meestal echt. En dan zit je vaak al op 99%
of 97%. Ja, dat wil je dat in. En dan zegt zo'n calculator, jouw patiënt heeft 99% zeker HLH. En dan word je toch een beetje nerveus.
Ja, en terecht. Ja. Dus in die zin werkt, en die is denk ik beter toepasbaar dan een scoringslijstje. En het lastige van een scoringslijstje is dat er bijvoorbeeld ook hemofagocytose in het beenmerg in zit. En NK-celdysfunctie. En genetische mutatie, ja, dat zijn natuurlijk 3 dingen die je postmortem op een gegeven moment hebt als je pech hebt. Maar in ieder geval niet op de spoed.
Nee, niet op vrijdagavond.
Nee, en dan is die H-score veel klinisch toepasbaarder.
Ja. En dat ferritine, want er wordt ook wel eens over gediscussieerd. Is dit ferritine nou hoog genoeg om het een HLH te kunnen noemen? Want we zien allemaal wel eens, inderdaad bij COVID, maar ook bij andere infecties, hoge ferritines of bij steatose of andere ziektebeelden. Is er een soort magische afkapgrens? Of hij wordt natuurlijk meegenomen in die score. Maar is er iets waarvan je zegt, nou, als je dit ziet?
Nou, niet een harde afkap. Er is 1 overzichtsartikel wat 16.000 aanhoudt. Maar dat is natuurlijk zo'n willekeur. Opvallend specifiek, precies. Dus dat komt gewoon uit een pooling van series. En dan is dat de beste
ROC-curve,
beste cut-off. Volgens mij is dat op up-to-date nog steeds dat alles boven de 500 verdacht is voor een HLH. Ja, dat vind ik dan wel hier heel zeker wat we van COVID hebben gezien. Ja.
Niet gek hoog?
Niet gek hoog. Ik denk als iemand een ferritine in de vele tienduizenden heeft, dan wordt het heel suggestief.
Ja.
Maar wat je zegt, er zijn ook echt hele andere verklaringen voor die kunnen.
Ja.
Oké. En het is dus niet zo dat je per se bijvoorbeeld hemofagocytose in het beenmerg aangetoond hoeft te hebben.
Het blijft een klinische diagnose. En ik denk dat je om twee redenen wel het liefste beenmergonderzoek wil doen. A, om wel die hemofagocytose te bewijzen. Het lastige is dat hemofagocytose ook bij een ernstige sepsis ook gewoon voorkomt. Dus dat is ook weer niet bewijzend, maar het past wel in het beeld. En als je het niet ziet, nou ja, dan weegt het een beetje de andere kant op. Maar het belangrijke andere punt is, je bent op zoek naar een trigger van de HLH. Want de HLH is dus niet een ziektebeeld aan zich. Het is een uitingsvorm, het is een syndroom van hyperinflammatie wat ontstaat door iets.
Ja.
En de truc is vooral om dat iets zo snel mogelijk te pakken te hebben. En maar al te vaak is dat een lymfoom. En ja, dan is natuurlijk beenmergonderzoek voor een lymfoom ook weer niet het meest logische onderzoek. Maar als je daar je lymfoom toch in aantoont, dan heb je een duidelijke diagnose en kun je ook gerichter gaan behandelen.
Dat is relatief dan snel ook gevonden. Ja. Ja. En die hoge triglyceride, want daar vroeg ik me dan ook nog vanaf. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Want dat is ook een van de triggers waar je eraan moet denken of een van de criteria.
Klopt, ja. En dat is ook eigenlijk nog best wel onderscheidend.
Okay.
Als je kijkt naar de zwaarte in die H-score bijvoorbeeld, weegt die relatief zwaar mee. Het gaat via LPL. Tenminste, eigenlijk weten we niet precies wat dat nou is. Maar het LPL, dus het lipoproteïne lipase, wordt geremd door met name TNF-alpha en andere pro-inflammatoire cytokines. En omdat het een dusdanige cytokinestorm is, een dusdanig hoge hoeveelheid cytokines, zie je die remming meer dan bij een gewone sepsis, die natuurlijk ook enorme cytokinestormen kan hebben. Met name TNF-gemedieerd.
Oké.
Nou, interessant. Ik zag hem ook. Ik vond het. Je verwacht hem niet gelijk in het lijstje.
Nee,
precies. Hè? En als we zo'n scoring systeem nou invullen, hè, en wij krijgen de 99% en je wordt dus als internist wat zenuwachtig. Hoe behandel je nou een HLA? Je noemde al, je moet de trigger eigenlijk opsporen. Is dat stap 1? Kun je nog meer doen?
Nou ja, dingen lopen heel erg door elkaar en tegelijk. Dit zijn gewoon hele zieke mensen. Deze mensen die liggen in de regel op de intensive care. Mm-hmm. In die zin is het voorbeeld uit de casus misschien een beetje atypisch, omdat hij een redelijk milde presentatie heeft in ieder geval, wat we nu weten. Meestal zijn het hele zieke IC-mensen waarbij je tegelijkertijd alle diagnostiek wil doen en moet gaan behandelen. En het lastige is dat die dingen elkaar ook in de weg zitten. Zeker als je op zoek bent naar een lymfoom. Als immunoloog, als we een ernstig probleem hebben waar je snel iets aan wil doen, dan geven we corticosteroïden.
Prednison, vitamine P en dan.
Dan wordt het iets minder elegant. En daarmee is natuurlijk je diagnostiek voor in ieder geval de hematologische maligniteiten wordt echt wel minder betrouwbaar. Voor een aantal infectieuze dingen misschien ook wel. Tegelijkertijd zit je met die infectieuze dingen van ja, is het wel verstandig om zoveel immuunsuppressie te gaan geven? Dus het is al allemaal balanceren. Maar de kunst is om tegelijkertijd zoveel mogelijk van je diagnostiek in te zetten. En ik denk dat dat ook de reden is dat we, als we overleggen met collega's in de kleinere ziekenhuizen om ons heen, dat we laagdrempelig adviseren, of eigenlijk altijd adviseren om mensen over te plaatsen. Niet omdat wij dingen beter kunnen, maar omdat wij een goed protocol hebben waarin iedereen gelijk alles, nou, iedereen weet wat hij moet gaan doen, wat er sequentieel en hoe het ingezet moet worden. Want het moet heel veel ingezet worden.
Ja.
Het is hele niet elegante geneeskunde. Je bent vooral dingen aan het uitsluiten. Dus je hebt gewoon een enorme lijst van dingen waarvan je denkt, ja, dat zal heus wel niet. Maar we doen het toch maar. Want het heeft wel consequenties, grote consequenties als je het wel vangt. En dat protocol werkt bij ons heel goed. En daar red je denk ik echt de levens mee. Dus het gaat echt om de snelheid van diagnostiek. En tegelijkertijd ontkom je er 9 van de 10 keer niet aan om. En dan moet je gaan behandelen en dan geven we nog steeds dexamethason. En dat komt uit het HLH-protocol waar het meeste onderzoek mee gedaan is. Waarbij denk ik gewoon methylprednison ook prima zou kunnen. Maar we hebben het meeste bewijs voor dexamethason en dat doet het dan goed. Dus dat is de eerste stap. En afhankelijk van of je al een vermoeden hebt op wat er verder onder zit en hoe ziek iemand is, kun je daar andere stappen aan toe gaan voegen. Nogmaals, het liefste wil je de trigger behandelen. Dus als je die bij voorbaat al kent, ja, dan moet je dat vooral doen. En dan kun je het heel vaak met alleen corticosteroïden wel af. Misschien ook met immunoglobulines, wat iets mildere, in ieder geval niet immunsuppressief is. En als het echt helemaal niet goed gaat, mensen echt acuut bedreigd zijn, dan moet je overwegen om etoposide te gaan geven, dus echt chemo.
Ja.
Ook als je de trigger bijvoorbeeld niet hebt gevonden.
Ja.
En nog even over die triggers, want je zegt terecht, denk ik, dat zijn een hele hoop testen. Want we kunnen hier niet alle oorzaken van HLH, denk ik, helemaal behandelen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld labdiagnostiek en oorzaken, bijvoorbeeld infectieuze oorzaken. Of inderdaad beeldvorming, zijn er nou 2 of 3 of 4 testen die je kan doen, waarbij je zeg maar 80% van de oorzaken wel gevangen hebt. En natuurlijk doen we de kleine letters ook, waar je alvast mee kan beginnen. Doe je dat sequentieel of doe je het toch gewoon allemaal in 1 grote bubs?
Ja, dat laatste. Je hebt geen tijd te verliezen. Dit zijn echt levensbedreigde mensen, dus inderdaad niet elegant. Als je kijkt naar de triggers, zijn er 4 echte hoofdgroepen, denk ik, die je in de gaten moet houden. En de belangrijkste is misschien wel de genetische variant, dus de primaire HLH. Dat zou bij de jonge man uit de casus ook nog best wel kunnen. Overigens, dus meestal zijn dat kleine kinderen die zitten in het kinderziekenhuis. Soms ook met een familie al bekend. Dus nou ja, en dat is natuurlijk een hele andere groep. Er zijn ook volwassenen die uiteindelijk echt een primaire HLH hebben. Dat is natuurlijk zeldzamer, maar als er wel iets van restactiviteit is van die genen, dan kan dat zich ook echt op latere leeftijd pas uiten. Dus dat is iets wat we toch altijd wel inzetten. Mm-hmm. Maar die uitslag, ja, die komt er echt veel later.
Ja.
Maar dat is wel een belangrijke groep, dus de primaire variant. Er is inderdaad een heel groot infectieus stuk. Dat is denk ik de grootste secundaire groep, waarbij de virale infecties in ieder geval in Nederland de meeste triggers zijn. CMV, EBV, dat is een grote groep. Maar ook bacteriële infecties zijn echt wel geassocieerd.
Ook gewoon een banale pneumonie of een urosepsis? Of zijn het dan nog specifieke pathogenen waar we aan moeten
denken? Nee, niet meer specifiek, maar het wordt een soort restgroep. Dit is minder waarschijnlijk. Het zijn meestal de virussen.
Ja.
Ja.
Maar een pneumonie is ook absoluut beschreven. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat je afweersysteem op een of andere manier getriggerd wordt om iets te doen. En dat er iets in die feedback fout gaat. En natuurlijk hebben die mensen ongetwijfeld ook genetisch veranderingen waardoor zij dat krijgen en de rest van de mensen niet.
Ja, want heel veel mensen krijgen EBV en gelukkig krijgt bijna niemand HLH.
Nee.
Is het dan ook vaak een primo-infectie? Of is het meer reactivaties bij immuungecompromitteerden? Of hoe
ja,
het
kan allemaal. Ik denk percentueel iets meer primo-infecties bij de jongere mensen. Maar reactivatie kan ook echt. En je moet denken aan Leishmaniasis, is dus een bekende. Waarbij we altijd denken dat dat soort van tropisch is. Maar dat kun je natuurlijk ook gewoon al in Zuid-Frankrijk tegenkomen. Ja, precies.
Ja.
Dus dat is eentje die we ook best wel vaak, het blijft allemaal zeldzaam, maar in die groep wel relatief vaak zien. Dus dat is de infectieuze groep. Ik noemde al die lymfomen, dus de T-cel lymfomen, maar ook andere hematologische maligniteiten zijn absoluut geassocieerd. Dat is denk ik de andere, misschien iets kleinere, maar nog steeds relatief grote groep. En dan heb je het hele stuk met auto-immune aandoeningen, meestal al bekend, SLE. Stills disease is natuurlijk een belangrijke.
Ja, precies.
Nou ja, en daarom, het is ook een spectrum.
Ja.
En afhankelijk van hoe ziek iemand is, noem je het een bepaalde kant op. Je hebt dan ook nog een vreselijke term, macrofage activatiesyndroom.
Oh ja.
En dat is eigenlijk ook gewoon HLH. Dat is ook HLH. En dat is nog meer dat komt uit de reumatologische literatuur. En dat hoort dan meer bij de juveniele idiopathische artritis. Dus de JIA. Mm-hmm. De systemische JIA met MAS krijg je dan.
Oh ja.
Ja, dat is ook.
Het is eigenlijk meer van hetzelfde.
Het is meer van hetzelfde. Het is vooral verwarring dat al die dingen anders heten. Ik denk dat het een spectrum is.
Ja. Ja.
Maar dat zijn de belangrijke groepen. En dan heb je nog wel een theoretische dingen als medicatie geïnduceerd. En Na operatie, weet ik veel wat. Maar dat is echt super zeldzaam. Okay.
En solide maligniteiten, zie je het daar nog bij? Of,
ja, is heus beschreven, maar niet.
Nee.
We kijken er absoluut naar.
En dan doe je CT-thorax, abdomen, of doe je echt een PET-scan? Of wat is meestal de gangbare diagnostiek?
Als het lukt, doe je een PET.
Ja. Als je haast hebt, doe je CT-thorax.
Nou, dat is het. Het is vaak, dit zijn kritiek zieke mensen. Ja. Dus wat mogelijk is. Maar die PET is natuurlijk wel gewoon, met name voor je differentiaal diagnose met hematologische maligniteit, maar ook voor de auto-immuunaandoeningen is dat wel, heeft dat de voorkeur.
En behandel je nou zo'n primaire of genetische HLA nou heel anders dan een secundaire HLA?
Ja, in eerste instantie niet per se. In die zin dat je bij een genetische dus, dan is het natuurlijk ook een trigger, want het komt dan op een gegeven moment, maar vaak is dat een minder duidelijke trigger. Daar gaat precies hetzelfde op. Je moet wel je best doen om te vinden en gericht behandelen. En het eerste stuk is in principe gewoon hetzelfde. Dus je moet dat afweersysteem gaan remmen. En daar heb je een aantal middelen voor, waarbij corticosteroïde het eerste gegeven wordt. En bij zo'n genetische, als je dat al weet, dan zal er eerder naar etoposide gegrepen worden. Het stuk daarna wordt heel anders in die zin dat mensen met een genetische diagnose in principe een allogene stamceltransplantatie moeten krijgen. Want daarmee los je het probleem op. En bij een secundaire moet je dat natuurlijk niet doen.
Anders krijgt iemand het, als hij het overleeft, de eerste keer opnieuw en opnieuw en opnieuw als je niet een stamceltransplantatie geeft. Ja. Ja, bij elke trigger wordt het dan weer actief of zo.
Ja. Oké. Okay. Nou, heftig. En als we even teruggaan naar onze casus. Die ondergaat ook uitgebreide diagnostiek. Perifer is er al een CT halstorax abdomen verricht. En die was blanco. En dan in Utrecht, deze, zoals je al zei, het is niet deze casus is niet kritiek ziek. Dus hier is een tijd om een PET-CT te maken. Daarop wordt pleuravocht gezien, maar verder geen andere afwijkingen. Weemerg is niet afwijkend. Er wordt nog een ANA, een dubbelstrengs DNA gedaan, die zijn negatief. En in de anamnese heb je verder eigenlijk geen aanwijzing voor een andere auto-immuun aandoening. Infectieus wordt nog het een en ander uitgesloten, waaronder TBC, 1V en CMV. Zijn allemaal negatief. En de keelsap toont ook geen verwekkers. En de bloedkweken en urinekweken zijn uiteindelijk ook negatief. Dus deze patiënt wordt uiteindelijk behandeld met een hoge dosis steroïden, met dexamethason en immuunglobulines en herstelt uiteindelijk goed. Uiteindelijk wordt het geduid als een HLA, met als trigger een infectie, mogelijk een luchtweginfectie gezien het beloop. En wat ik me nog afvroeg, stel deze patiënt is dus behandeld, hoe gaat dat nou verder? Hoe snel bouw je die steroïden af? Kan het weer opvlammen ook als het ware?
Ja, dat is lastig en dat met al dit soort ziektebeelden hebben we dan een beetje houvast van hoe kom je die hele acute fase door? En daar zit al... Dat zit ook heel veel op observationele data en op retrospectieve cohorten. Dus er zijn natuurlijk geen gerandomiseerde studies. Dus, nee. Dus daar moeten we het al mee doen. Maar daar is in ieder geval houvast voor. Er zijn protocollen voor. En het afbouwen is dan... Ja, dat vindt blijkbaar niemand zo interessant om dat helemaal netjes op te schrijven. Dus dat is niet heel... Dat is veel minder gestructureerd. En je vaart denk ik heel erg op herstel. Herstel van die cytopenieën. Gewoon het klinisch herstel natuurlijk in de eerste plaats. Het verdwijnen van de inflammatie. Wat we zeker weten is als je mensen langdurig hoge dosis dexamethason door blijft geven, dat ze daar wel last van krijgen. Infectieuze complicaties natuurlijk en de lange termijnsdingen, de diabetes, de osteoporose, de obesitas. Dus je hebt een goede reden om wel af te bouwen. En dan moet je echt per patiënt gaan kijken welke stapjes je durft te nemen en hoe snel je dat doet.
Ja. En als je dan iemand hebt die niet dus een lymfoom heeft, waarvoor die misschien ook nog chemo en prednison en allerlei dingen moet krijgen. Maar bijvoorbeeld de EBV als trigger en die verbetert. Je ziet de klinische verbetering. In wat voor termijnen aan prednison moet je denken? Zijn dat mensen die in een paar weken daar weer van af zijn? Of is dit een meerdere maanden tot jaren plan, zoals we soms bij een vasculitis of zo zien?
Ja, het wisselt enorm. Het wisselt enorm. Dus wat je zegt, al heel erg afhankelijk van de trigger. Als je de trigger... Als de trigger infectieus is, het is een CMV en je kan hem goed behandelen met antivirale middelen, dan verwacht je eigenlijk ook een redelijk snel herstel. En dan kan je misschien in een paar weken wel weer alles afbouwen. En als het soms hebben we heel sterk het vermoeden op een onderliggend lymfoom met misschien wel een afwijkende T-celpopulatie in het perifere bloed, maar het komt verder niet uit je PET-scan of je kon geen PET-scan maken en het beenmerg is goed. En dat zijn mensen die vaak veel langer inflammatoir in de problemen blijven. Dan ga je het veel langer doen en dan wordt het soms inderdaad een kwestie van maanden of zelfs jaren met bijvoorbeeld een jakremmer die dan als soort lange termijns behandeling...
Ja, prednisonspaarder een beetje wordt ingezet. Ja.
Oké. Okay. En waar vaar je dan? Je zegt ik vaar op de kliniek en ook wel op de cytopenie een beetje opknappen. Prik je nou ook nog eens een keer een ferritine?
Ja, zeker. Ja, die kan echt behoorlijk snel... Ja, je doet het eigenlijk allemaal samen. Mm-hmm. Maar het ferritine, dat kan dus in één keer exploderen. Dat kan van één dag op de andere kan dat soms een factor 10 toenemen. Maar dat daalt ook vaak wel weer snel. Mm-hmm. Dus dat is best een goede marker ook voor je activiteit. Dus het is niet alleen voor de diagnose, maar we volgen het ook. Maar het gaat wel om het hele beeld. Want als het ferritine enorm daalt, maar de pancytopenie neemt toe... Ja, dan weet je dat, je er nog niet bent.
Nee. En andersom ook. Ja. Oké. Okay.
En als je nou dit een keer gehad hebt, bijvoorbeeld bij een EBV of een CMV, ja, je zei al, je hebt dan misschien niet zo'n primaire HLA, maar wellicht zijn er toch nog genen of epigenetica die daarbij betrokken zijn. Is het dan ook zo dat de rest van je leven je bij elke trigger die je tegenkomt, je hier dan weer alert op moet zijn? Kun je het dan de volgende keer ook krijgen bij een pneumonie of na een operatie? Of En hou je dat dan ook in de gaten? Adviseer je dan mensen ook laten prikken bij infecties bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, het is, kijk, die mensen die onthouden dit natuurlijk wel.
Zeker.
En de huisarts ook. Want dit is natuurlijk hartstikke heftig en zeldzaam. Ja. Dus iedereen is wel alert. En dat is denk ik ook de winst. Dus als er een nieuwe episode komt. Dus de kans op een nieuwe episode is er gewoon. En ook dat verschilt denk ik per persoon. Er zijn ook mensen die het één keer meemaken. En waar dan helemaal geen trigger gevonden wordt. En het komt nooit meer terug. Die zijn er. Een paar patiënten op mijn poli die hebben intervallen van 10 jaar gehad of zo. Dat ze zonder enige behandeling klachtenvrij. En dan opeens weer op een andere trigger komt er weer een episode. Dus je kan niet voorspellen. Wij blijven die mensen wel controleren. Ja. Al is het maar om echt de lijnen kort te houden. En dan zie je ze misschien eens in de 2 jaar op een gegeven moment. En dan prikken we voor de vorm weer een ferritine en een bloedbeeld. Ja. En dat is dan weer goed. Ja. Het is niet heel subtiel. Dus als het komt, dan merken mensen het wel dat het echt niet goed is. En dan is iedereen wel alert.
Ik kan wel voorstellen dat dat best spannend is. Dat elke keer als je koorts krijgt bij gewoon een kuchje.
Zeker.
Dat je denkt, zou het weer? Ja. Dat je daar dan toch wel...
Zeker in het eerste jaar, eerste 2 jaar na zo'n episode... Ja. Zijn mensen daar echt ook psychologisch wel van door in de problemen vaak.
Ja.
Nee, het is heel, heel ongrijpbaar en beangstigend.
Ja. Ja, nou heftig.
Nou, Maarten, heb je nog een take-home message voor ons?
Het belangrijkste ding bij dit ziektebeeld is natuurlijk de herkenning, maar dat is altijd makkelijk gezegd. Maar de dingen waar we in het begin over hadden, die mensen met die echt heel ziek zijn met een pancytopenie, nou, laagdrempelig ferritine, denk aan die HLH. En het belangrijkste daarna, realiseer je dat de tijd heel kostbaar is en dat je tegelijkertijd heel onelegant alle diagnostieken in moet zetten en echt moet gaan behandelen. Waarbij mijn advies zou zijn om in ieder geval contact op te nemen met een groter centrum waar ze meer van dit soort patiënten zien. En waar we in de regio Utrecht hebben afgesproken dat mensen eigenlijk allemaal naar ons verwezen worden. Om die logistiek gewoon zo snel mogelijk op orde te hebben.
Helemaal goed. Dat nemen we mee.
Ja.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit is inmiddels het 4e seizoen van De Grote Visite en we zijn erg benieuwd naar jouw feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? Wat is je favoriete aflevering tot nu toe? Heb je nog tips of suggesties voor volgende afleveringen? Laat het ons weten door de korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl. Alvast heel erg bedankt.